Vorige week Pasen. En wat was eraan vooraf gegaan? Drie wonderlijke jaren dat Jezus door Israël trok. Vrienden had gemaakt. En na die drie jaar is het Judas die hem verraadt. Petrus die hem verloochent. Hij eindigt aan het kruis, maar dat is niet het einde. Want na drie dagen zou hij opstaan. En dan leeft Jezus. En dan zal Jezus naar de hemel gaan. En dan heb je dat als de vrienden van Jezus allemaal meegemaakt. En dan? Hoe gaat dat dan verder? Wat moet je dan doen als je hele bijzondere dingen hebt meegemaakt? En dan? En dan is het op een gegeven moment, als ze weer terug zijn gegaan naar hun geboortestreek, Galilea, dat Petrus dan op een gegeven moment denkt, ja, weet je, ik pak het leven maar weer op, ik ga vissen. Wie gaat er mee? En ze gaat met hem mee. Ik heb even een plaatje gezocht bij hoe ik mij ongeveer een visser voorstel. Ja, er zijn heel veel plaatjes over Petrus. En dan is dat een of andere lange, slanke man met een aureooltje boven zijn hoofd. Maar daar geloof ik niks van als het gaat om vissen. Volgens mij is een visser een zeebonk. En die kan aanpakken. In ieder geval, dat beeld heb ik van Petrus wel. Dus volgens mij moet je meer ongeveer in deze richting denken. Petrus die zegt, man, ik ga vissen. Wie gaat er mee? Ze gaan met hem mee. En ze gaan een nacht lang vissen. De hele nacht. En ze vangen niks. Het is nog, wat zijn ze dat vangen ook al verleerd. Dat konden ze zomaar. Dat was vissen. En ze vangen niks. De hele nacht niks. Wordt het de volgende ochtend. Staat er iemand aan de wal en die roept, hebben jullie iets te eten? Ja, wrijf het er nog maar even in. Nee, we hebben niks gevangen. Moet je je net even aan de andere kant gooien, aan stuurboord? Ja, nee, dat zal veel uitmaken. Dat heb je altijd, hè? Dat er aan de wal staan dan de mensen en die hebben de zogenaamd verstand van hoe het allemaal moet. Ja, ben je hele leven al visser? Heb je zo'n landrotter die gaat je vertellen hoe je vissen moet? Nou ja, ze doen het dan toch. Ze gooien dat net uit aan de andere kant. En het zit helemaal vol. Helemaal vol. En ze krijgen bijna dat net. Ze moeten alle mannen bijzetten, alle kracht bijzetten. Om die vissen aan boord te krijgen. Zoveel vis. En dan is het een van de vrienden van Jezus en die stoot Petrus aan. Hij zegt, maar die man daar, weet je, dat is niet zomaar iemand. Dat is de Heer. En Petrus en zijn vader wat meer naar de kant toe. En Petrus die denkt, verdraai, je hebt gelijk. Het is de Heer. En hij denkt er niet al te lang over na. Hij heeft korte broeken en een t-shirt en hij springt overboord. En hij zwemt. Naar de kust. De boot kan wel komen, maar ik ga alvast. Zo blij dat hij de Heer weer ontmoet voor de derde keer. En eenmaal als ze aan wal zijn, dan leggen ze die net op het droge. En dan Petrus die denkt, ik wil weten wat de vangst is. Dus ze gaan ook nog tellen. En ze tellen 153 vissen. Je zou je afvragen, nou wat maakt mij dat nou uit, hoeveel het er precies zijn, eet je meer of minder, maar 153 vissen. Het is toch niet zomaar een gekozen getal, maar daar vertel ik straks nog iets over. Wat een vangst. Met zo'n klein vissersbootje. Het verhaal van de wonderlijke visvangst. Ik vond het als kind een van de mooiste verhalen. Omdat ik me dat zo voorstelde hoe dat zou zijn. Als visser. En, en, En Jezus die daar aan de kant staat met brood en met een, hij heeft al een visje. Het idee dat Jezus daar op het strand aan het barbecue is. En dan die vissers die allemaal aan wal mogen komen. En dan gaan ze samen eten met de opgestane Heer. Heb je met hem opgetrokken? Heb je wonderen meegemaakt? Heb je hem zien doodgaan aan een kruis? En dan ben je een paar weken verder. En dan zit je aan het strand te barbecuen. Weet je, en ze zijn helemaal stil. Ze knijpen ze even, weet je wel, is het allemaal wel waar wat ik meemaak? Is het niet een spook? En ondertussen stel ik me dan zo voor, neemt Jezus ook een vis? Weet je, spoken eten geen vis. Het is gewoon een bewijs dat hij is opgestaan. Hij zit daar te midden van een... En hij eet vis. Dus hij leeft. Hij is het gewoon weer. En dan gaat het verhaal verder en dan ga ik met u lezen. Johannes 21, en ik lees vanaf vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, wijd mijn lammeren. Even later nog eens, vroeg Jezus, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? En hij antwoordde, ja Heer, u weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei, hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet dan toch ook dat ik van u hou. En Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je jezelf de gordel om en ging je heen waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wil. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Tot drie keer toe vraagt Jezus aan Petrus of hij hem lief heeft. En die hakt er diep in. Die hakt er diep in bij Petrus. Hij zit helemaal stuk. Hoe kan dat nou? Nou, er gaat een verhaal aan vooraf. En dat weet Petrus heel goed. En hij merkt dat Jezus dat ook heel goed weet. Destijds begreep hij Jezus niet. Tenminste, niet helemaal. Johannes 13. Ik haal het even terug in herinnering. Johannes 13, vers 36. De laatste week voor de kruisiging. Simon Petrus vroeg, waar gaat u naartoe, Heer? En Jezus antwoordde, ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen. Later zul je me volgen. Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Maar Jezus zei, jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je, nog voor de haan kraait, zul je mij driemaal verloochenen. En in die nacht werd Jezus gevangen genomen. En Petrus die probeerde op een afstandje te volgen wat er gebeurde. En hij werd herkend, ben jij niet die vriend, die Petrus, die vriend van Jezus? En dat leek hem een beetje riskant zo, vlak voor de kruisiging. Dus hij dacht, nou laat ik dat maar, nee ik herken hem niet. En dat gebeurde drie keer. Drie keer zei Petrus, nee, ik ken hem niet. En toen kraaide de haan, precies zoals Jezus gezegd had. Oh, hij kon kapot gaan. Hij schaamde zich zo. Bikkel. Tenminste, zo stond hij te bekend, hè, als de bikkel. Nou, dat was hij dus even niet. Hij schaamde zich zo diep. Wat ben je nou toch voor een vriend? En nu zitten ze met elkaar op het strand, vis en brood te eten. Zijn ze stil? Ik stel me zo voor, vissers bij elkaar, volgens mij kletsen die normaal gesproken je de oren van de kop. Ik heb zo'n visser, nou, ik krijg wat ik een week geleden, van zulke verhalen. En nou zijn ze ineens allemaal stil. Eten met Jezus. En Petrus zit er stil bij en hij schaamt zich rot. En dan is het Jezus die het gesprek opent en hij stelt dan die vraag, de vraag naar heb je me lief? Een onderzoek naar of Petrus wel een toegewijd volgeling is van Jezus. En het lijkt zo even alsof Jezus drie keer dezelfde vraag stelt, maar dat is niet zo. Hij stelt niet drie keer dezelfde vraag. In een nieuwe Bijbelvertaling die ik heb gelezen is het twee keer heb je me lief en de derde keer staat hou je van me. In oudere vertalingen staat de eerste twee keer heb je me waarlijk lief. En de derde keer is het woordje waarlijk maar geschrapt. Er is blijkbaar iets aan de hand. Als we de Griekse vertaling nemen, dan staat er de eerste twee keer het woordje agape. En dat moet vertaald worden met onvoorwaardelijke liefde. Dus twee keer vraagt Jezus aan Petrus, heb je me onvoorwaardelijk lief? Wat er ook gebeurt, Petrus. Ja, en als Petrus eerlijk is, en hij weet al lang dat Jezus alles weet, kan hij dat niet volmondig beamen. Hij had hem toch drie keer verloochend. En dan antwoordt hij aan Jezus, ik hou toch van u? En dan staat er in de Griekse grondtekst het woordje filios. En filios, dat is een woord dat staat voor kameraadschap. En je bent elkaars kameraad, dat is hoor wat voor wat. Ga jij voor mij, dan ga ik voor jou. Dat is dus voorwaardelijk. En Petrus zegt, op die manier wil ik weer een volgeling zijn. Houd ik van u. En hij meent het. Want hij had hem drie keer verloochend. Maar nu op het strand, hij wil weer de vriend van Jezus zijn. En ik herken wel iets van dat ik wil eigenlijk een onvoorwaardelijk volgeling van Jezus zijn. Maar ondertussen valt soms zo tegen. Ik moest even denken bij de voorbereiding aan een lied uit de jaren 80. Van doe maar, als je wint, dan heb je vrienden. Misschien ken je het nog. We willen wel vriendschap met winnaars. Wie willen we volgen op Instagram, LinkedIn, Facebook? Wie voeg je graag toe aan je vrienden? Soms voeg je mensen toe die je nauwelijks kent, maar waarvan je denkt, daar wil ik wel graag mee geassocieerd worden. Die mag wel op het lijstje staan. Is dat dan echte vriendschap? In het gesprek tussen Jezus en Petrus gebeurt er iets en dat raakt me wel. Heb je me onvoorwaardelijk lief? En nog een keer. De derde keer verandert de vraag van Jezus. De derde keer vraagt Jezus aan Petrus, Petrus, ben je mijn kameraad? Petrus gaat stuk. Heer, u weet alles. U weet van de verloochening. U weet dat onvoorwaardelijk liefhebben eigenlijk te veel gevraagd is voor mij als mens. Wel, ja, Jezus kan het. Onvoorwaardelijk liefhebben, hij wel. Maar als wij het niet kunnen, dan nog is het Jezus die dan naar je toe komt en vraagt, kun je mij dan liefhebben naar jouw vermogen? Menselijke maat. Jezus daalt in dit verhaal af naar de maat waarin Petrus echt ja kan zeggen. Wat hij waar kan maken. De eerste twee keer legt hij de lat heel hoog. Maar de drempel ligt bij Jezus veel lager. En ik vind het zo geweldig. Want dat geeft mij moed. Dat geeft mij moed om door te gaan en om een vriend van Jezus te zijn en hem te volgen. En terwijl dit gesprek zo gaande is, gebeurt er tegelijkertijd nog iets. Want Jezus vraagt ook drie keer aan Petrus of hij iets wil doen. Hij geeft hem een opdracht. En terwijl Jezus de derde keer een stap naar beneden doet voor Petrus, wordt de opdracht die hij geeft steeds een treetje hoger. De eerste keer zegt hij tegen Petrus, wijd mijn lammeren. Hoed mijn schapen de tweede keer. En de derde keer, wijd mijn schapen. Jezus daagt Petrus uit om te gaan groeien als discipel. Met andere woorden, Petrus wordt niet hier afgerekend. Zo van, nou, dan gaan we er elke keer een beetje van afhalen, omdat je tenslotte mislukt bent. Nee, hij doet er elke keer een schepje bovenop, zodat hij gaat groeien als discipel. Tegelijkertijd gebeurt dit. Eerst de uitdaging, wijd mijn lammeren. De lammeren, dat zijn de kleintjes. En wijden, dat wil zeggen, je geeft ze te eten. Zorg dat er geestelijk voedsel zal zijn voor de kinderen. Vertel ze wie ik ben. Petrus, deel je geloof. Die kleine hummels, dat nageslacht, zij moeten weten wie Jezus is. Dat is prachtig werk. Het is prachtig werk om te doen. Ik weet dat toen ik zelf nog jong christen was en ik voor het eerst iets mocht doen in de kerk. Ze hadden eigenlijk mijn vrouw gevraagd. Ze zeiden van, we hebben iemand nodig voor de crash. Dan dacht mijn vrouw weer tussen de kinderen. Toen zeiden ze, vraag mijn man maar. Nou, dus dat was mijn eerste taak in de kerk. Ik mocht de crash doen. Het was zo mooi, dat die, zo van die kleine hummels en dan een bijbelverhaal, weet je wel, je herkent dat wel van die kartonnen boekjes, en dan een bijbelverhaal vertellen en dan na afloop, vinden jullie het een mooi verhaal? En dan gaat zo'n kartonnen boekje gelijk de mond in en dan denk ik, nou, het was in ieder geval veel lekker. Maar je vertelt ondertussen, vergis je niet, weet je wel, je legt de basis voor geloof in het jonge leven. Bij de tweede keer als Jezus aan Petrus vraagt van heb je me waarlijk lief, onvoorwaardelijk lief, dan is er die vraag, hoed mijn schapen. Die volwassen dieren, weet je, alleen hoeden. Meer vraagt Jezus nog niet, gewoon trek met ze op, kijk naar ze om, zorg dat ze het goed hebben. Niet eens meer gevraagd. Maar gewoon dat je broer of zus bent voor die ander. Dat je met elkaar optrekt en dat je bij elkaar blijft. Wil je dat doen, Petrus? Dat je ze hoopvolle kracht geeft om door te gaan. En dan de derde keer, als Jezus weer vraagt, maar dan vraagt, wil je mijn kameraad zijn? Dan vraagt Jezus, nog meer toewijding. En dan geeft hij de opdracht, wil je de schapen ook weiden? Met andere woorden, wil je ze ook voeding geven? Want Petrus, Jezus staat namelijk op het punt van de hemelvaart. En dan zijn er mensen nodig hier op aarde die het overnemen, die zorgen dat het verhaal van God doorgaat en wordt doorverteld. Dat Jezus niet voor niets hier is geweest. Petrus, wil jij de volgelingen geestelijk voeden? Prachtig. Hoe steeds een beetje meer aan Petrus wordt toevertrouwd. En ondertussen proeft u de genade. Hebben het u niet over het proeven van de smaak van de vis, maar het gaat hier over de smaak van de liefde en de genade die ondertussen wordt gedeeld door Jezus. En dit verhaal brengt ons bij het hart van wie Jezus is. Zo kijkt Jezus ook naar mij, zo kijkt hij ook naar jou. Heb je me onvoorwaardelijk lief? Vraagt Jezus dan. Ja, heb je me onvoorwaardelijk lief? Nou ja, jawel op zich, weet je, maar... En Jezus vraagt, ga je nou met me mee of niet? Ja. Ben je dan bereid om de kinderen de verhalen van Jezus te vertellen? En ben je dan bereid om broer en zus te zijn voor die ander? En als je daar ook ja op kunt zeggen, ben je dan bereid om een getuige te zijn? Om te midden van de gemeente te getuigen van wie Jezus voor je is en ook daarbuiten. Mogen de mensen daar ook weten? Dan even niet dat we dan met folders langs de brievenbussen gaan en dat we dat dan heel gauw naar binnen schuiven en dan heel gauw doorlopen naar de volgende brievenbus. Maar gewoon dat je het leven deelt met andere mensen en dat je al delende ook deelt wie Jezus voor jou is en wie hij kan zijn voor die ander. Nog even naar dat verhaal. Die 153 vissen. Er wordt gezegd dat er in dat meer van Tiberias heel veel soorten vis zitten. Ze zeggen wel 153 soorten. Dat is bijzonder. Dus al die soorten vis, en die worden allemaal gevangen in dat net en aan land gebracht. Snapt u iets van de betekenis? Al die volken over de hele wereld, of het nou geel, rood, bruin, zwart, tintje, wit, nog witter, maakt allemaal niet uit. Ze worden allemaal aan wal gebracht. Ze moeten allemaal worden gebracht bij Jezus. Petrus zou voortaan visser van mensen worden. Dat mensen de woorden, de goede woorden van Jezus horen. Petrus, je hebt 3 jaar lang les gehad. Je had het even verprutst, mij verloochend, maar ik geef je weer de kans om mensen te bereiken met de liefde van Jezus. Nu ben jij aan de beurt om mensen te bereiken. Ik vind het wel mooi om te delen dat ik mag nu voorganger zijn in Apeldoorn en Emmeloord. En in Apeldoorn is eigenlijk een beetje, om eerlijk te zijn, een wat vergrijsde gemeente. Oh, hele lieve mensen, maar we dreigen wel wat te vergrijzen. En nou is er een tijdelijke AZC geopend in Apeldoorn. En nou worden we ineens overspoeld door Iraniërs. Allemaal gezinnen met kleine kinderen. Nou, wij hebben heel veel opa's en oma's ter beschikking. Dus, en het is een geweldige klik. En er gebeurt geweldig. Die mensen zijn blij met al die aandacht die ze krijgen. Ondertussen is de gemeente heel blij, want nou ja, die vogel die mag dan nu ineens voor veel meer kinderen een verhaal vertellen. Het is mooi wat er dan gebeurt. Dat te ontdekken, ik weet niet of het u is opgevallen, maar de kerken in Nederland ze worden steeds multicultureler. En dat past bij het verhaal hier van Petrus, 153 soorten vis. En het mag allemaal worden binnengehaald. En het begint niet bij de passie van Jezus, bij Petrus, maar het begint bij de passie van Jezus. Het begint bij Jezus die tegen Petrus zegt, ik laat jou niet vallen. Ook als je mij verloochend hebt, als je weer mijn kameraad wil zijn, dan ga ik weer met je verder. Pure genade. Ondertussen, terwijl dit gesprek zo plaatsvindt en de andere vrienden stil zijn, want die kennen een beetje de geschiedenis en denken, wat gaat hier gebeuren? Is er één, die heet Johannes, die zit er ook bij. En die zegt niks. Maar die maakt het woord voor woord mee en die denkt, wat hier gebeurt, ga ik opschrijven. Heeft hij gedaan, daarom lezen we het nu. Hij zegt, ga ik opschrijven. En hij heeft hier een les geleerd. Want als ik ga lezen in de brieven van Johannes, en ik ga even een uitstapje maken naar 1 Johannes 3. 1 Johannes 3 vers 18. Dan vertelt Johannes, kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. En dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt. God is namelijk groter dan ons hart. Hij weet alles. Ongetwijfeld toen Johannes dit opschreef, dacht hij terug aan dat moment met Petrus op het strand. Het gaat niet alleen om je woorden. Het gaat ook om je daden. En als we die allemaal meewegen, dan hebben we er af en toe last van. Dan klaagt ons hart ons aan. Dan denk je, wat zit ik er af en toe weer ongelooflijk naast. Wat ben ik weer. En dan klaagt je hartje aan. Heeft ontdekt op dat moment, daar op het strand. En zelfs dan. Maar Gods hart is groter dan die van mensen. Hij weet alles en ondanks dat. Als je berouw hebt, je wil je opnieuw toewijden. Gods genade en Gods liefde is zo groot. Ter afsluiting wil ik één zin meegeven, of eigenlijk twee zinnen meegeven, om te onthouden. Jezus houdt zoveel van ons, dat hij ons aanvaardt met al onze gebreken. En hij vraagt ondertussen wel van ons om die liefde dan te delen. En om dan zo mensen te winnen voor hem. Zijn wij, met al onze gebreken, beschikbaar voor die opdracht? Amen.